Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. We hebben vandaag twee hele leuke gasten, namelijk Cyriel Guts, acteur en filmmaker. En we gaan het hebben over de films die hij gemaakt heeft, namelijk Loverboy, deel 1, Emoties uit, en deel 2, Vertrouw niemand. Welkom Cyriel.
Dankjewel.
En de andere gast is Jorn van Rij. Jij bent bijzonder hoogleraar mensenhandel en senior onderzoeker bij Politie Nederland.
Klopt.
Daar gaan we straks ook veel meer over horen. Jij ook, van harte welkom.
Dankjewel.
We gaan het vandaag hebben vooral over mensenhandel, seksuele uitbuiting. Door middel van de films die jij hebt gemaakt, Cyriel. De vragen die we gaan behandelen, daar ben ik heel benieuwd naar. Waarom voelde jij, Cyriel, de noodzaak om deze film te maken en het over mensenhandel en seksuele uitbuiting te hebben? Komt dat veel voor in Nederland of Europa? En moeten we binnen onze eigen kringen ook alert zijn op slachtoffers? Of wat is de staat van seksuele uitbuiting in Nederland? Nou, we gaan daarover in gesprek. En voordat we daarover in gesprek gaan, ben ik heel benieuwd, Julius, wat jij over deze aflevering te zeggen hebt.
Nou ja, wat heb ik te zeggen? Nou ja, ten eerste denk ik dat het heel bijzonder is wat Cyriel gedaan heeft en wat hij doet. Als maker in Nederland zijn weinig mensen, denk ik, die hem dat nadoen om volhardend bezig te zijn met iets. En als acteur vanuit het niets zoiets te creëren. Daar voel ik ook vanuit mijn eigen verleden met als filmmaker en hoe wij zelf ooit films zijn gaan maken. Ja, daar voel ik wel een soort van. Ik zeg niet dat ik ook nog in die positie had willen zitten, maar het voelt heel fijn als je met wat je gemaakt hebt en waarin je in gelooft, als je merkt dat je daar dingen mee in beweging zet en andere mensen ook weer inspireert. Dat is gewoon een hele goede plek om te zijn. Dus ik gun hem dat. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Ik heb de film gezien. Het blijft een heel heftig onderwerp. Het blijft gewoon heel heftig om te zien. En voor de podcastserie die wij maken is het, denk ik, een onderwerp wat we nog niet echt besproken hebben. We hebben natuurlijk wel een aflevering over femicide gemaakt.
Ja, en een aflevering over mensenhandel met Naomi.
Ja, die heeft daar, maar dat is weer een hele andere. Vanuit haar eigen slachtofferschap heeft ze daar iets over verteld. Maar een film zoals dit hebben we nog niet gehad. En er zijn gewoon heel veel mensen naar geweest. Dat is ook het bijzondere van deze situatie. Is dat het zowel ergens een commercieel succes is, maar ook een hele inhoudelijke component heeft. Dus fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Dat jullie er allebei zijn.
Ja.
Want Cyriel, wij hebben die film allebei gezien natuurlijk. Jorn, jij ook. Want je bent betrokken geweest in het proces. Je hebt veel met externen gewerkt om ook informatie toch op te halen. Maar waar kan je ons vertellen waar die drive vandaan komt? Om zo specifiek hierover iets te maken.
Ja, allereerst over deel 1. Daar komt vraagstuk vandaan. En dan de brug. Toen ik dacht van, hey, I gotta step it up, kwam ik bij Jorn terecht natuurlijk.
Ja.
Allereerst de props naar jou toe, wat jij hebt neergezet met Rabat, met Wolf. Want wat je zegt over het inspiratie zijn, dat ben jij zeker met je team geweest. Ik weet dat ik Rabat in de bioscoop had ik gezien. Nasreddin, gauw kalf. En Wolf, ik weet nog volgens mij, ik zat in Maastricht eerste jaar. We gingen er allemaal heen. En dat Marwan Kenzari, hij heeft ook in Maastricht gezeten. Dus het is mogelijk voor ons. Dus die bravoure. En ook met Ashar, altijd wat een uitwisselingsproject met de Filmacademie. Die jullie als eerste gast hadden, schrijver van Mokromafia. Toen ook een connectie mee gehad. En vanuit zo, dus ben je ook een pionier hierin geweest. Dus dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Ja. En om je vraag te beantwoorden, hoe ben ik erbij gekomen wat betreft seksuele uitbuiting of loverboys?
Ja.
Ik kende dat eigenlijk niet. Het was voor mij een hele vreemde wereld. Maar wat ik wel kende, was vrijheid in Amsterdam. Zoals hoe ik dat interpreteerde was van, daar hoort bij, Amsterdam, het kan allemaal. Alle culturen, coffeeshops, de wallen, al dat soort dingen. Ik zag bijvoorbeeld de roze ramen en daarnaast een kinderdagverblijf.
Oh, ja, ja,
ik dacht,
ja. Ja, ja, ja.
Maar ja, als het werkt, dan werkt het, weet je. Dus ik zag dat als van een soort van vrijheid.
Ja.
Maar ik had toch wel altijd bij de wallen, vooral. Ik dacht, ja, ik wil niet dat mijn moeder daar gaat zijn. Of mijn dochter, als ik die zou hebben.
Mm-hmm.
Maar ja, het zijn toch andere mensen, hun moeders en dochters.
Ja.
En er was wel altijd een soort van nieuwsgierigheid. En ik denk, nadat ik terugkwam van Maastricht daar wonen, kan je uitzoomen en kijken naar je eigen stad. Toen dacht ik van, oh ja, maar hoe zit dat dan? Wat voor dames zitten daarachter? Toen kwam ik achter, oké, er is iets zoals een pooier. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar oké, er is ook zoiets als gedwongen prostitutie. Dus een loverboy. Oké, mijn onderzoek ging verder. Online, daar weet jij waarschijnlijk meer over te vertellen dan ik. Toen kwam ik ook, er is ook gedwongen prostitutie buiten de wallen. Dus ook gewoon in Osdorp, waar ik heb gewoond. Op voetbal zat. Hé, is dat hier? Waar ik naar de supermarkt ging, daar in de buurt?
Ja.
En toen kwam het ineens heel dichtbij.
Ja, ja, ja.
En om daarmee af te sluiten, heb ik mensen hun persoonlijke verhalen gehoord. En ben ik mee bevriend geraakt. Onder andere Anita de Wit, Danuzica.
Ja. Ja.
Ook. En dan wordt het ineens heel persoonlijk. Dan worden het niet ineens allemaal cijfertjes en al dat soort dingen. En jij zit er met je neus bovenop. Dus voor jou is het helemaal heel erg natuurlijk. Je fysicaliseert het in plaats van, oh ja, dit gebeurt in Amerika of zo.
Ik snap het helemaal. En ik vind het indrukwekkend dat je kan je iets afvragen, maar dat is dan misschien ook de maker of de kunstenaar in je. Je kan je iets afvragen en denken, oh ja, hoe zit dat? En je googelt het en je laat het weer liggen. Maar jij hebt eigenlijk echt zo niet losgelaten en je bent daar, tot deze nu tweede film. Je hebt ook daarvoor nog een webserie gemaakt. Dus je bent echt daar helemaal ingedoken. Ik vind dat wel echt super indrukwekkend dat je zo van iets dat je je afvroeg naar totaal, naar gewoon een bioscoop en hoeveel
nou,
bezoeken. Niet zo van de een op de andere dag.
Nee,
maar
het is, als ik wist dat het zo lang zou duren, I'm a quit. Ik weet niet, voor mij was het was bijna een soort van onderzoeksvraag. Van, ik dacht, oké, ik kwam uit bij die loverboy. Hè. Ik dacht van, oké, ik kende geen loverboy. Ik weet ook niet hoe dat werkte. Dan de Carrie Slee films of wat dan ook.
Ja.
Toen dacht ik, ja, ik ken wel eens mensen die drugsdealers zijn geworden. Ik snap hun motieven, niet dat ik het goedkeur, maar financiële gewin. Maar als je echt een mens kan verhandelen, dat is next level voor mij.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik, ja, wat voor mensen worden dat? Hoe word je zo iemand? En dat werd een onderzoeksvraag. En op een gegeven moment ben je ergens gepassioneerd over. Want het is aangrijpend als je ziet van, wow, dit zijn mensen die bij mij in de buurt wonen. Die bijvoorbeeld op mij lijken of met wie ik te maken heb gehad. Ook niet alleen maar dames. En ook niet alleen maar kwetsbare mensen. En dan voelt het gewoon heel moeilijk om te zeggen, oké, ik weet het nu en ik ga door.
Ja, ja.
Je kan je ogen niet meer sluiten.
Ja.
Dus daar moet je iets mee.
Ja, en inderdaad, hoe word je dat, Jorn? Nee, dat is super moeilijk. Maar jij hebt natuurlijk wel onderzoek gedaan. Jij bent hier alleen maar mee bezig. Dus ik ben stiekem ook wel benieuwd. Hoe kom jij dan in deze wereldrecht? Hoe gaat dat? Wat is jouw route geweest en wat doe je nu? Wat zijn jouw dagelijkse, als je dat zo kan omschrijven? Hoe ziet een dag voor jou eruit?
Nou, zou ik beginnen met hoe ik erin in mezelf ben?
Graag, ja.
Ik deed promotieonderzoek.
Ja.
En mijn promotor toen de tijd, die had wat subsidiemogelijkheden vanuit het Verenigd Koninkrijk. En die wilde een vergelijkend onderzoek doen tussen, in dit geval Engeland en Schotland en Nederland, met betrekking tot de mogelijkheid voor vrouwen om uit de prostitutie te treden. Dus te stoppen met het zijn van een sekswerker. Daarvoor hadden we wat vragenlijsten. Die ging ik afnemen. En dat was ook mijn eerste ervaring met een raamprostitutiezone. Dus voor de eerste keer hier in Amsterdam op de Wallen. En dan sta je daar een beetje als jong ventje van interviewen. En gek, wat ga ik doen? Maar dat ging redelijk makkelijk, moet ik zeggen. En vooral ook omdat hij het budget had waarmee je de dames voor hun tijd kon betalen. En dus dat eigenlijk niemand erachter kwam dat je geen klant was, maar gewoon een interview afnam met ze. Maar tijdens een aantal
undercover
interviews...
Undercover wetenschapper.
Oh. Ja, ik meldde wel dat ik wetenschapper was. Ze wisten ook waarvoor ik kwam. Okay. Dus daar ben je wel heel open over.
Ja.
Maar ik merkte op een gegeven moment merkte ik gewoon dat er een aantal dingen in de beantwoording van de vragen terugkwamen. Bijvoorbeeld van, ja, kan je zomaar stoppen? Of is er een afhankelijkheidsrelatie? Dat voelde gewoon niet goed. Dus toen ben ik met Roger, mijn toenmalige promotor, ben ik in gesprek gegaan. En toen zei hij van, nou weet je wat, dan pas hij toch gewoon aan. Dan ga je gewoon kijken van wat zit er dan achter. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met mensenhandel, in dit geval seksuele uitbuiting. Want ik probeer zo min mogelijk de term mensenhandel te gebruiken, omdat dat ook een soort van containerbegrip geworden is, net zoals ondermijning. En ik verwijs liever naar de specifieke vorm van uitbuiting. Mm-hmm. Omdat we ook zien dat er in die specifieke vorm van uitbuiting een enorm verschil zit in het type daders, de type slachtoffers en de toegepaste werkwijze. En die zijn eigenlijk niet vergelijkbaar voor een heel groot deel. Dus in dit geval was het seksuele uitbuiting. En daar ben ik toen wat verder op gegaan. En uiteindelijk heb ik mijn oorspronkelijke promotieonderzoek, wat naar de veiligheidsbeleving van migrantengroep in Nederland was, heb ik losgelaten. En toen ben ik doorgegaan op een onderzoek naar de seksuele uitbuiting van Hongaarse vrouwen in Nederland. En dat heb ik eigenlijk niet meer losgelaten, behalve een moment dat ik een soort van gedwongen werd om even geen contact meer te hebben met slachtoffers vanwege de impact.
Oh.
En daarna, na een tijd in het onderwijs gezeten hebben, ben ik overgestapt naar de politie, omdat ik wat meer wilde betekenen.
Maar impact op jezelf?
Ja,
als persoon.
Ja.
Dus je hoort, als je jarenlang alleen maar ellende hoort,
ja,
en denkt van, ik heb een muur, daar heb ik geen last van. Dan op een gegeven moment dan breek je.
Ja.
En dat was ook een moment dat ik dacht van, nu moet ik het anders gaan doen. Dus toen ben ik veel meer wat verder weg onderzoek gaan doen, om het zo maar te zeggen. Dus dan kom je wat minder standaard onderzoeken van de juridische context.
Mm-hmm.
Maar dat trekt me toch niet zo. Ik voel me veel meer genegen om die victimologische kant op te gaan, door te kijken naar slachtoffers, naar daders. Maar ook om daar wat tegen te kunnen doen. En dat is eigenlijk waarom ik naar de politie ben overgestapt. Omdat ik wat wilde betekenen. Niet een artikel schrijven wat 10 mensen lezen en een keer geciteerd wordt.
Mm-hmm.
Maar gewoon echt wat wilde bijdragen. En dan maak ik even de stap naar mijn dagelijks werk.
Ja, bedankt.
Ja, nee, ik zit dus niet bij de AVIM, wat feitelijk de team mensenhandelafdeling is, wat de onderzoeken draait. Maar ik zit bij het landelijk portefeuille team, waarbij wij adviserend optreden en waarbij een soort de speel vormen tussen deels operatie, strategie bepalen en tactiek. En ik hou me daar voornamelijk bezig met wel het terugbrengen naar de operatie, dus ook de intelkant, want daar kom ik wat meer vandaan. En daarmee hoop ik eigenlijk dat we wat meer slagkracht kunnen genereren in de aanpak van de diverse vormen van uitbuiting. Maar ik zit ook internationaal heel veel, omdat we gewoon zien dat er veel slachtoffers uit het buitenland zijn. Als we kijken naar Cyril's film, die heeft deze keer een focus daarop. Dan zien we dus inderdaad dat daar behoorlijk wat dingen niet kloppen. Wat ogenschijnlijk misschien wel klopt als je gewoon hier over de wallen loopt en je kijkt naar binnen en ja, je maakt een praatje met ze en oh, ik kom uit Roemenië en dergelijke meer. En dan denk je van nou, dat is prima allemaal.
Mm-hmm.
Maar heel vaak zit daar veel meer achter. Binnen mensenhandel weten we dingen en zien we dingen. Nou, dat zijn de no-knowns. Dan heb je altijd iets wat je wel ziet, maar niet weet. En dan heb je dingen die je weet, maar niet ziet. En dan heb je de unknown unknowns. En dat zijn voor mij de interessante dingen. Dus ik probeer daar de dingen zichtbaar te maken. Dus te zoeken naar nieuwe werkwijzen, naar nieuwe typen van slachtoffers, naar nieuwe daders of hoe daders online opereren, of welke technologie ze gebruiken.
Mm-hmm.
En dat is waar ik me voornamelijk op richt. En dat probeer ik dan allemaal terug te brengen in de operatie. En daarnaast geef ik heel veel training in het buitenland over wat wij hier doen, waarbij ik de politiepersoon probeer gewoon wat meer kennis bij te brengen over te leren kijken buiten hoe ze normaal leren kijken binnen een politieacademie. Want dat is echt heel beperkt. Hè? Dat is een beetje met oogklep op, ja, zoals een paard. En ik vind dat je gewoon veel breder moet kijken. En dat is een beetje wat ik ook probeer in samenwerking met de buitenlandse politieliaisons. Ik werk heel goed samen met onze collega in Roemenië, waar we echt proberen om een informatiepositie op te bouwen over stromen die hierheen komen, nieuwe vormen, nieuwe slachtoffergroepen en dergelijke meer. En dat is echt mijn dagelijkse werk. En daarnaast, ja, dus heel veel dat trainingen geven, lesgeven. Want ik probeer ook de nieuwe mensen, althans mensen die nu studeren, te enthousiasmeren voor de strijd tegen mensenhandel. Zodat we dadelijk gewoon voldoende mensen hebben die dat ook op kunnen pakken.
Ja. En ik heb je een paar dingen horen zeggen waarvan ik dacht, oh, daar ben ik benieuwd naar. Je begon eigenlijk met... tijdens dat onderzoek moest ik even een stap terugnemen. Want ik had het na het kijken van je film al. Dat ik moest even echt... Ik heb het in 2 dagen gekeken, want dat kon ik al niet aan. Hoe werkt dat dan? En je hebt het ook over enthousiasmeren van studenten om mensenhandel te bestrijden of seksuele uitbuiting. Hoe word je daar dan voor getraind... in al die heftigheid die je ziet en het contact met al die slachtoffers die je... is daar een bepaalde methode voor?
Nou, in de opleiding niet. Want we hebben wel wat... Kijk, mijn onderzoek was etnografisch. Dat betekent dat je gewoon de echt deel van uit gaat maken. Dus dat je ook de kwalitatieve methode gaat toepassen. Dus interview, observaties. Dus je moet het waarnemen, eigen interpretatie. Dan moet je subjectiviteit moet je weerleggen... zodat het objectief blijft en dergelijke meer... En dat was, daar krijg je wel wat training in, maar het was heel beperkt. Ik werkte nauw samen met de politie en het OM. En ik heb vaak het aanbod gehad, omdat ik wist dat de mensen bij de politie van die mensenhandel, die werken ook gewoon met psychologen samen voor wat ze zien. Hè. Net zoals mensen die bijvoorbeeld bij kindermisbruik werken en continu die films moeten bekijken. Dus die hebben allemaal ondersteuning. En ik dacht, ja, ik heb het eigenlijk niet nodig, weet je wel. Het gaat gewoon goed. Ik kon me daar goed van afschermen. Mijn privéleven stond los daarvan. Dit was gewoon wat ik naast mijn werk deed, want ik was parttime promovendi. Dus alles liep gewoon door. En zoals het vaak gaat, als het druk is, dan vergeet je dingen en dan gaat het gewoon door. En het was eigenlijk pas op het einde, toen mijn proefschrift had ingediend voor een eerste review, dat je dan gaat nadenken van ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gehoord? Wat heb ik nu gezien? En waarvoor heb ik iets niet gedaan? Waarvoor heb ik gewoon niet geholpen op dat moment? En er zijn eigenlijk maar 2 momenten geweest die in samenspraak met de ethische standaarden die ik heb gebruikt, want er zat gewoon een ethische commissie zat daarboven, die ik heb aangemeld bij mijn contacten binnen de politie als zijnde van deze mensen zitten echt in een hele moeilijke situatie en die hebben gewoon hulp nodig. Maar de rest viel allemaal binnen die ethische marge van ja, ze moeten onderdeel zijn van je onderzoek, want als je iedereen aanmeldt, dan heb je geen onderzoek. Dus er is altijd een bepaalde marge waar je rekening mee moet houden. En, ja, en uiteindelijk heb ik echt heel veel interviews afgenomen, zowel met slachtoffers als met daders. Ja. En met name daders, die zijn toch heel anders dan ik als persoon ben. En omdat je juist etnografisch werk doet, bestaat het ook niet uit standaard interviews. Dus niet een interview van een uur lang en dan dag en nooit meer ziens. Maar dat bestond echt uit hele korte interviews af en toe. En dan echt gelijk bijschrijven van wat heb je gehoord. En later een interview daarna refereren, zodat je vertrouwen opbouwt. En dan heb je gatekeepers nodig, poortwachters om bij andere mogelijke slachtoffers te komen of bij de daders. En uiteindelijk bleken die daders wel relatief makkelijk wel en welwillend om mee te werken, om hun verhaal te doen, zolang je ze maar pleasde.
Mm-hmm.
En het zijn echt allemaal hele alfa mannetjes. Ik wil niet stereotyperend zijn, maar je zou ze zo herkennen, bij wijze van spreken, voor een deel. In hun gedrag vooral. Ja, en dat is eigenlijk hoe ik niet ben. En dat staat heel moeilijk, omdat je dan, ja, net als Cyril in zijn film doet, moet je als onderzoeker soms ook een rol spelen om mensen mee te krijgen. En in een interview, ja, daar beoordeel jij het gesprek. En jij leidt het gesprek, ook al leidt het niet zo. Dus moet je heel veel verschillende technieken toepassen. En dat op een gegeven moment, ja, dan vorm je voor jezelf een deel van de persoon die je eigenlijk niet bent, maar die je wel moet zijn om informatie te krijgen. En dat gaat botsen met wie jij bent. En dan moet je jezelf hervinden.
Heb je dat ook? Herken je dat een beetje? Heb je eens voor jezelf? Je zit natuurlijk ook best wel lang in deze universe van ellende. Kun je daar tot relaten wat hij vertelt over die ellende waar mensen
niet
in zitten?
Niet op zo'n level, maar ik kan me wel 1 specifiek moment herinneren. Dat was nog... Eigenlijk, ik maak nu Loverboy Vertrouw Niemand, is een tweede deel. Maar eigenlijk is het een derde deel, omdat ik op YouTube ben begonnen met die serie.
Ja. Ja.
Maar ik deed heel veel dingen toen ook zelf. En een voor-edit maken of wat dan ook. De eerste aflevering had ik zelf geëdit. Als je de ondertiteling ziet, zie je ook dat het heel slecht is. Dat heb ik ook gedaan. Maar ik was aan het editen. En op een gegeven moment ga je jezelf iets meer als een personage zien. Mm. Om objectiever naar te kijken. Maar ik dacht wel, het emotioneerde. Ik kreeg er gewoon tranen van. Dat ik dacht, ik vertel dit verhaal nu. Maar iemand maakt dit nu ook gewoon echt mee. Soms zeggen we dat ook voordat we een scène draaien. Om er meer in te komen. Van dit gebeurt gewoon hier in Osdorp, neem ik even weer als voorbeeld. Het kan ook ergens anders zijn. Maar het is wel eens voorgekomen, ja. En dat motiveert mij juist nog meer om het te doen. Maar ik heb daarna ook in de Tatas 3 gespeeld. Een comedyfilm, dacht even iets anders.
Ja. Ja, ja. Zullen we voor de luisteraar even naar de trailer luisteren? Of als je kijkt, kijken. En dit is de trailer van Loverboy, Vertrouw Niemand. Dus de film die vanaf 26 maart in de bioscoop te zien is. Okay.
Twee jaar vastgezeten. Geen contact met je dochter.
Over 6 dagen vindt er een geheime online slavenmarkt plaats.
Hoi, maar heb
als we de locatie van die meisjes voor die tijd niet hebben, zijn we ze kwijt.
Hoe ver gaat dat infiltreren dan?
Je oude vriend Sof werkt voor haar.
Wat moet jij van mij?
Ik wil dat je me linkt met Nina.
Het is vanavond of niet, hè? Simpel.
Alsjeblieft.
Doe. Hoeveel klanten ga jij morgen voor mij fixen?
Denk aan die dochter.
Even puur, hè? Hoe hoog sta je in de piramide?
Bogdan en zijn gasten. Zij bepalen alles hier.
Zij heeft mij verteld waar die Bogdan in Antwerpen zit. 90% kans dat die meisjes daar ook gewoon zitten.
Als ik erachter kom, dat je liegt.
Misschien werk je zelf wel voor blauw.
Is voor de...
Je moet niet tegen mij liegen, hè?
Broer, neffen!
Voel jij iets paar?
Wat is dit voor een fucking vraag?
Uit de raske bakken, bitch!
Nina!
Ken dat moeder.
Ja, de trailer van de tweede film.
Het is net een hoorspel zo.
Ja, hè? Maar het werkt wel, hè? Je hebt er zeker nooit zo naar geluisterd.
Ze zijn bezig met radiospotjes en dat soort dingen. Dan pak je de highlights. Maar het is wel grappig om te doen.
Ja, toch? Het komt wel.
Dan moest ik lachen.
Ja.
De tweede film. Ik denk, als er een tweede film komt, dat betekent ook dat deel 1 een succes is geweest. Hoe kun je iets vertellen, Cyril, over je proces, hoe dat is gegaan van film 1 naar film 2?
Ja, eigenlijk was ik 7 jaar bezig om deze film te maken. Niet weten dat het 7 jaar zal duren. En dan ga je heel veel informatie ga je verzamelen.
Ja.
Dus toen wist ik al van, ik wil eigenlijk 3 films maken. Nu weet ik niet of ik dat zou willen doen. Maar ik wist sowieso die tweede film. En dan ken je het als maker van, krijg ik de kans, de middelen, willen mensen het zien? En in die tweede film zat al de focus op het een vrouwelijke dader, een lover girl. Die zat er heel lichtjes ook in de webserie, de YouTube-serie.
Mm-hmm.
Dus wist ik van, oké, dat ga ik doen. Dat zei ik al bij de aftiteling van deel 1 in de bioscoop van, hey, als we 350.000 bioscoopbezoekers halen, ga ik deel 2, want dan kan ik het zelfstandig doen.
Ja.
Dan kan ik creatieve vrijheid behouden. En ik zei ook tegen een goede vriend van mij, Danny Leisner, die de editor toen was, of is nog steeds van deel 1, van dan ga jij hem regisseren. Dan kan ik iets meer focussen op het produceren en acteren en schrijven. Ik vind hem een hele goede regisseur. Ja. En ik denk dat het kan goed samenwerken. Hij maakte de trailers altijd. Deze heeft hij ook gemaakt.
Tof.
En zodoende, en ik maak gelijk ook de brug naar Jorren.
Ja.
Van hoe ik bijvoorbeeld bij Jorren ben uitgekomen, waar hij me vooral mee heeft geholpen, is ik had een hele specifieke vraag van oké, ik denk te weten hoe het in Nederland een beetje... gaat. En via gemeente Amsterdam was ik bij je terechtgekomen. Maar ik wou het ecosysteem vangen. Van hoe werkt het op internationaal niveau?
Yeah.
Want vaak, je kunt niet hetzelfde verhaal vertellen. Dus je wilt iets meer uitzoomen. Ik wil wel die rauwheid hebben. Wat gebeurt er hier? Want dat vind ik ook heel erg aangrijpend. Maar hoe werkt het? En ik vond Teken 1, de film, wat eerder een soort van actiefilm is, vond ik een toffe film. Maar daar heb je bijvoorbeeld het focust heel erg op Albanese. om maar even zo te zeggen. Het gaat niet om cultuur, maar in die film komt dat naar voren. Maar ik wou niet teken kijken en op basis daarvan een film maken. Want dan, ik wil dat het geïnspireerd is op waar gebeurde verhalen.
Ja.
Dus ik had echt informatie nodig. Hoe gaat het eraan toe? Wat moet ik vooral niet doen? En dat, je kunt niet alles online vinden.
En Jorn, jij hebt deel 1 gezien. Welke informatie heb je dan gegeven aan Cyril? Of wat voor input? Ja, of is dat niet zo makkelijk te...
Nou, ik denk aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Want je ziet natuurlijk dat het een lang proces voor hem geweest is. En wat ik wel met hem toen er al gedeeld had, was dat eigenlijk wat je in deel 1 ziet, dat niet meer helemaal past bij de praktijk zoals je hem nu zou zien, een aantal jaar verder. En dat is wel heel fundamenteel, denk ik. En dat is ook wel waarom jij nu bijvoorbeeld zegt Albanese. En waarom jouw film dan wat meer ligt op Bogdan en de Roemeense kant en dergelijke meer, is omdat er gewoon veranderingen zijn. Kijk, mijn onderzoek richtte zich op Hongaarse slachtoffers en Hongaarse dadengroepen.
Mm-hmm.
En de verwevenheid dan met Nederlandse dadengroepen. Maar die zijn er haast niet meer. Die groepen die veranderen continu. En we zien nu gewoon dat wat nu actueel is, zijn andere groepen. Dus onze focus ligt heel erg op die Roemeense netwerken, maar ook op Latijns-Amerikaanse sekswerkers die een verhoogd risico hebben. En als we het hebben over mensenhandel breed, dan gaan we nu ook veel meer kijken naar criminele uitbuiting. Want dat is een nieuwe vorm waar steeds meer aandacht voor komt en waar we steeds meer over te weten komen. Dus het is eigenlijk continu in beweging. En ik denk dat iets is wat ik hem meegegeven heb van ja, en met die... In dit geval achtergrond van slachtoffers en daders, zie je ook dat er een andere modus operandi komt. De Roemeense netwerken die wij nu zien, die werken heel anders dan de Hongaarse netwerken die ik toen onderzocht heb. Die waren veel gewelddadiger. Terwijl deze Roemenen geven veel meer de slachtoffers de illusie van autonomie. En die zijn veel manipulatiever en dergelijke meer. Wat het voor ons veel moeilijker maakt, omdat er geen fysiek bewijs is van eventueel geweld.
Oh.
Waarbij de slachtoffers zich niet als slachtoffer zien en dus ook niet willen verklaren. Waarbij je heel moeizaam komt tot voldoende bewijs om dat eventueel naar het OM door te sturen.
Wow, en hoe werkt dat dan met, want we hebben het over de slachtoffers, we hebben het over de daders. Maar je hebt natuurlijk ook mannen. Ik ga ervan uit dat het altijd mannen zijn die... Consumeren, of hoe noem je dit?
Merendeel wel, laten we daar maar gaan.
Gebruik
maken van... je zei net even, daar heb je ook die heb je ook geïnterviewd.
Ja.
Ik ben heel... Wat hoor je dan? En wordt dat ook moeilijker?
Nou ja, ik kan alleen zeggen wat ik weet vanuit mijn eigen onderzoek. Wat inmiddels alweer een aantal jaar geleden is natuurlijk. Want ja, dat nu bij de politie werken kan dat helemaal niet meer qua onderzoek. Maar toen had ik ook interesse daarin. Met name over om te vragen van wat zij wisten over seksuele uitbuiting. En hoe ze het zouden herkennen en wat ze dan zouden doen. En wat me altijd bijgebleven is dat, nou ja, je moest ze meekrijgen. Dus ik maakte er op een gegeven moment een spelletje van om ze dan te bevragen op het moment dat ze naar buiten komen. En dan zitten ze in een soort van roes. Dan zijn ze een beetje afgeleid. En tegelijkertijd willen ze heel snel weg. En sommigen doen dan nog een ring weer terug om. En
dan stond jij daar. Hallo.
En dan stond ik daar. En dan
met hallo, mijn roep nog net.
Ja, hallo.
Ja, maar dat soort... Nou, maar dan inderdaad zo. En eigenlijk in dat moment van verwardheid en een soort van passieve schaamte zou ik het haast willen noemen. Dan mag ik wel vragen. Ja, oké, nou snel dan.
Ja.
Weet je wel, dat. En natuurlijk heel veel non-respons. Maar degene die wel meewerkte, dan moet je ook weten hoe het een beetje werkt en een beetje vragen stellen. En wat mij opviel is dat ze eigenlijk allemaal wel wisten van seksuele uitbuiting, dat voorkwam.
Mm-hmm.
En ook dat ze dat wel zouden herkennen bij de sekswerker zelf. En als ze dan ging vragen naar voorbeelden, dan waren dat voorbeelden wat je eigenlijk in de praktijk niet zo zag. Dus denk aan echt hele specifieke geweldskenmerken, uitgedrukte sigarettenpeuken, blauwe plekken over heel het lichaam, dat soort dingen meer. Wat je eigenlijk in de praktijk niet zoveel tegen zou komen. En ook zou ik dan vragen van, nou, weet je dan waar ik moet melden? En wat is dan je meldingsbereidheid? Is die hoog of is die laag? Maar ze wilden dan altijd wel melden. En dan kwam de vraag van, wanneer zou je dat dan doen? Nou, en dan zei een groot deel zei dan toch wel, nou, direct als ik klaar ben, hè, dan zou ik direct gaan om te gaan melden.
Wow.
En, ik zou niet eerst niet denken, oh ja, laat ik dit niet doen, ik meld het meteen.
Nee, en dat is me altijd wel bijgebleven.
Maar dat vind ik wel een hele aparte. Want we bereiden natuurlijk zo'n gesprek als dit, bereiden we altijd voor. En dan hebben we gesprekken en dan, je bent natuurlijk altijd aan het lezen. En afgelopen maandag las ik dat interview met die mevrouw Pellicot uit Frankrijk. die natuurlijk door haar man misbruikt is, waar ze ongeveer geloof ook allemaal 50 mensen, andere mannen berecht zijn voor het misbruiken van haar. En ik heb dat natuurlijk daarvoor ook al gevolgd en af en toe die las je ook wie die mannen dan waren, maar dat waren allemaal mannen uit de omgeving, gewoon weet ik veel, loodgieters, bakkers, mensen die daar gewoon wonen in het dorp en zo. En dat zie je in jouw film natuurlijk ook. Je ziet ook mensen die daar terechtkomen, die meisjes die seks kopen. En dat vind ik nog wel ook in die onderzoek, want jij hebt ons natuurlijk ook wat onderzoeken en cijfers voorzien, zeg maar. Maar hoe groot is het? Je hebt natuurlijk een deel slachtoffers, je hebt een aantal daders, je hebt netwerken van mensen die seksuitbuiting waarschijnlijk, misschien zitten ze ook nog wel aan andere handel of andere criminele activiteiten. Maar hoe groot is de groep mensen in Nederland die gebruik maken van deze? Hoeveel mannen kopen er seks in Nederland?
Moeten we dan niet onderscheid maken tussen seks kopen wat gedwongen is en...
Ja, maar dat zou alle. Maar goed, omdat het soms misschien grijs is, zeg maar.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk een grote groep mensen die seks kopen. En een deel koopt ook bij mensen waarvan ze weten misschien dat het uitbuiting is. Of ze weten het niet. Wat je zegt, van ja, ze komen binnen en nou ja, misschien wel of misschien niet. Misschien is het soms moeilijk te zien. Als het voor jullie moeilijk te zien is, of voor de politie moeilijk te zien is, omdat er minder geweld gebruikt wordt en die vrouwen zich... snap je, hoe groot is die... Dat is het meer van...
Ja, ik vind dat een heel lastig te beantwoorden. Ik denk dat we gewoon geen cijfers hebben van hoeveel... Laten we even mannen houden.
Ja.
Hoeveel mannen daadwerkelijk seks kopen. Er zijn wel wat onderzoeken naar geweest. En dat kom je soms van cijfers 1 op 4. Weet je wel, dus dat zou betekenen in deze kamer...
1.
Ja, minimaal 1. Ja. Nou, dus dat soort cijfers zie je wel. Maar...
ik vind het gewoon heel heftig. Ja, toch, ja, nee. Ik ben ook... Nou, er schiet van alles door mijn hoofd natuurlijk. We zitten hier met vooral mannen. Ik denk ook, zijn er ook vrouwen bezig met dit onderwerp? Vrouwen bezig met die bestrijding? Het gaat ook... Ja.
Ah ja, ik heb in de strijd in Harderbollenstraat gewoond in Utrecht. Dat was gewoon een raamprostitutiestraat. We waren op een gegeven moment bevriend. We hadden gewoon contact met een van die vrouwen die daar werkte. En die woonde dan in een andere stad. Maar ze huurde dan voor een week zo'n kamer. Daar sliep ze ook gewoon. Zij kwam bij ons thuis, weet je. Ze was op een gegeven moment helemaal over de rooien toen die straat wegging. Dus dat was... Dan komt het toch heel dichtbij of zo. En dat is toch het ding. Ik heb nog nooit seks gekocht. Maar het is toch een soort van... Dat ik denk van ja, neem je dat mee? Heb jij dat in je films meegenomen? Dat proces van de gebruiker? Hoe zie jij dat?
Ik wil niks spoilen, maar in deel 2 komt het ook naar voren. Omdat ik het ook een hele interessante... vraag vindt en ook een soort van hypocrisie je ziet misschien dat er iets aan de hand is, maar je denkt, ja, ik wil toch even dat even ontladen eerst. Ja. En dan gaan we het melden. Daar vind ik wel wat van.
Mm-hmm.
Dat probeer ik wel mee te nemen, want wat ik heel interessant vond, ook in mijn persoonlijke onderzoeken, dat kun je misschien zelf ook zien. Dus gebruikers variëren echt van kleuren en maten. Dat je denkt, oh, het zal misschien een viezerik zijn of zo. Of wat dan ook. Dat hoeft niet per se.
Nee.
En je hebt natuurlijk ook, dat is ook kopen of consumeren van seks online natuurlijk.
Ja.
En dat is dan gewoon pornografie kijken. En dat ik denk dat heel veel mensen dat doen. Camgirls heb je ook, ja. Ik ken ook dames die dat bijvoorbeeld doen. Zeggen van, ik zou niet seks hebben met iemand, maar wel... Of OnlyFans of wat dan ook. En en dan hoor ik ook allerlei verhalen. En het zijn altijd de gekke, bizarre verhalen die ik hoor van... Oh, die heeft de schoenen fetish of wat dan ook. Dat is de een of andere zakenvent of zo. Of iemand die uitgescholden of in zijn ballen een knietje wil krijgen. Ik denk... Ik ken niemand die dat zo even bespreekt. Maar ja, dat is een soort van een ding wat je niet zomaar bespreekt.
Nou, goed.
Ik denk wel dat het even nuanceig mag worden.
Over
mannen die seks kopen.
Ja.
En het is natuurlijk gewoon een gereguleerd beroep.
Zeker, absoluut.
Waarbij we ook zien dat er specifiek mensen op zoek zijn naar mogelijke slachtoffers. Hè? Dus die zoeken voor de goedkoopste prijs. Die willen een soort van extreme dingen waarvan je weet dat past echt gewoon niet.
Mm-hmm.
Of die zoeken online, dus naar bijvoorbeeld minderjarigen en dat soort dingen meer. En ik denk dat dat echt wel een groep van interesse zou moeten zijn en zou moeten blijven.
Ja.
En over het algemeen zie je gewoon, als je naar een raamprostitutiezone gaat en je gaat daar gewoon zitten om te observeren, dan zie je echt in het verloop van de dag het verschil in de mannen die daar eigenlijk komen. Dus per dagdeel kan je eigenlijk al aangeven wat dan het gemiddelde cliëntel van de dames gaat zijn. Maar ook de dames veranderen dus af en toe mee met de cliëntel.
Mm.
Dus je hebt sommige dames die werken gewoon niet overdag, maar alleen de avonden. Terwijl anderen alleen overdag willen werken. En dat komt wellicht door de vraag die bepaalde groepen hebben als ze seks gaan kopen.
Dat is ook wat ik ook bevond als je online, ik hoef de website niet te benoemen, want zoveel zijn er niet. Maar als een sekswerker aangeeft dat ze alles doet, alle dat kan
handelingen.
Ja, dat kan best wel alarmerend zijn, of seks zonder condoom, wat niet heel vaak voorkomt. Maar vul me aan of als jij daar anders over denkt. Maar ja, ik heb dat gehoord.
Wij gebruiken natuurlijk in de online opsporing bij het identificeren van mogelijk slachtofferschap, gebruiken wij daar bepaalde risico-indicatoren bij. Die zal ik niet gaan benoemen. Maar dat zijn wel van die aspecten waarvan wij vinden dat die afwijken.
Ja.
En dat kan op verschillende niveaus zijn. Dat kan in taal zijn, dat kan in informatiegegevens zijn, maar dat kan ook in foto's zijn.
Ja.
En daar zoeken we naar. En dat is eigenlijk ons doel dan, om die te bevragen. Want er moet altijd een manuele verificatie zijn van informatie. Dus we gaan altijd naar die persoon toe, als ze eruit komen, om te bevragen van, hey, klopt. Om te kijken of onze informatie die we eigenlijk gevonden daadwerkelijk wel klopt.
En vind jij dat er voldoende bewustzijn is bij de mensen in het land of in andere landen van deze seksuele uitbuiting?
Nou, op het hele thema mensenhandel, van alle vormen van uitbuiting, denk ik dat er onvoldoende bewustzijn is. En daarvoor ben ik eigenlijk heel blij met dit soort films.
Mm-hmm.
Omdat je juist daarmee zorg je voor aandacht. En een beetje hoe Cyril en ik elkaar voor de eerste keer ontmoet hebben, is inderdaad via de gemeente Amsterdam, via Anne toen de tijd.
Mm-hmm.
En je was bezig met de première voor deel 1.
Ja.
En vanuit een stichting heb ik een mobiele escape room gebouwd.
Ja.
Om bewustwording te creëren, met name in herkomstlanden van slachtoffers. En dat is dan een kamer met een omgebouwde zeecontainer met 4 kamers. Waar ze echt deel uitmaken van het leven van de slachtoffer. Dus meer participeren in theater met escape elementen dan een klassieke escape room.
Mm-hmm.
En daar kwam een beetje op om te kijken of die toepasbaar was bij de première.
Mm-hmm.
En eigenlijk sindsdien zijn we een beetje in contact gebleven.
Ja.
Dus ja, ik denk dat juist dit soort componenten heel erg belangrijk zijn om die boodschap over te brengen, maar ook om de groepen te bereiken die je eigenlijk niet kunt bereiken. En ook als middel om de boodschap over te brengen, juist bij specifieke groepen. Denk aan jongeren. Hè.
Mm-hmm.
Het helpt niet meer als je voor een klas gaat staan en een half uur een praatje houdt of een flyertje neerlegt bij iemand, want ze lezen dat toch niet meer.
Ja.
Het moet allemaal heel snel, het moet fancy zijn, niet te veel aandacht vragen, maar wel dat het landt. En ik ben heel erg van het zoeken van de confrontatie. Want dat deed ik al toen ik les gaf. Mijn voorbeelden waren altijd tot in het extreme. En als ik nu studenten tegenkom, 10 jaar later, die al lang in het werkveld zitten, dan herkennen ze me nog simpelweg omdat dat ene voorbeeld er was.
Mm-hmm.
Waarvan ze dachten van, oh ja, dat was zo raar. Maar dat hebben ze wel onthouden.
Ja.
Nou, en die component vind ik heel belangrijk. Door juist die confrontatie te zoeken, die boodschap mee te geven, en dat ze het dan in een context weten te plaatsen, dat ze het ook kunnen gebruiken.
Ja.
En dan geef ik zo het even woordje aan jullie nog één voorbeeld.
Ja.
Nou, zowel in Hongarije als Polen zijn we dus met die truc geweest. En in beide landen hebben we een geval gehad waar dus iemand naar buiten kwam en die vroeg gelijk om iemand met een hulpverlener of met de politie te spreken. Omdat hij dus de situatie herkende. En eigenlijk wisten dat er iets gewoon niet klopte in wat ze in hun situatie, in dit geval met een vriendin en een nichtje. Maar ze wisten niet wat het was. Weet je, aan alles weet je dat iets niet klopt. Maar nu ze dit verhaal gehoord hadden, wisten ze opeens van, nee, dit is seksuele uitbuiting. Dit is gewoon gedwongen prostitutie. Nou, uiteindelijk zijn ze dus naar buiten gegaan. En dat heeft ook geleid tot politieonderzoeken daar. En in Hongarije tot de veroordeling.
Oh, wat goed. Wat waanzinnig dat door, dus zo door zo'n zeecontainer en deze vorm van educatie eigenlijk en bewustwording, dat het direct tot een politieonderzoek leidt.
Ja.
En ik ben wel benieuwd, want in het vorige gesprek had je het over meer dit soort onderwerpen of dit soort voorbeelden. En dat je Cyril ook soms belt van, kan ik met jou even sparren over, want ik heb een groep jongeren en hoe denk jij hierover? In de film Cyril deel 1, Emoties uit, eindigt de film met een filmpje van jou en een vrouw Anita.
Anita de Wit, ja.
En jij niet in personage, maar gewoon als jezelf. Die eigenlijk jullie doen eigenlijk een oproep naar de kijker. Van waarom je deze film hebt gemaakt. Anita zit naast jou en die vertelt eigenlijk dat haar dochter 12 jaar lang in de handen van een loverboy heeft gezeten. En dat het super belangrijk is dat we deze film delen met mensen. Dus jullie doen eigenlijk de oproep: deel deze film met 3 mensen, zodat die bewustwording groeit. Heb je in dit tweede deel ook of zo'n filmpje of een soort, ik noem maar, contextprogramma of educatie? En als dat er niet is, fantaseren jullie daarover? Dat je denkt,
heb ik. Eigenlijk waar het vandaan komt is, want zoiets moet je oprecht en integer moet je dat doen.
Ja.
Ik ben dus begonnen op YouTube, dus met mijn webseries. En ik wou heel graag een serie op Videoland maken. En bij de laatste aflevering sprak ik al in de camera. Het staat nog steeds online. Het is een soort van vlog, want mensen hebben zoiets van, yo, komt er wat? Ik zei, reageren onder de comments. En hey, toen ging het niet per se inhoudelijk daarover. Je ziet wel per aftiteling dat ik steeds met meer organisaties, bijvoorbeeld CKM, Centrum Kinderhandel Mensenhandel, mm-hmm, daarmee hulp kreeg, slachtofferhulp, organisatie. Maar met zo'n film voelde ik me gewoon genoodzaakt van, oké, mensen willen wat meer weten over de thematiek. Je voelt ook van, ik kan iets bijdragen. Dus hoe kan ik dat doen? En hoe kan je het persoonlijker maken? Want dat was precies wat voor mij werkte toen ik Anita sprak. Van, oké, dit is gewoon een vrouw die ik spreek. Die gewoon net als ik praat, eet en al die dingen. Dit had mijn buurvrouw kunnen zijn of wat dan ook, weet je?
Ja.
Dus dan is het veel meer aangrijpend dat je denkt, oké, we moeten hier echt iets mee. Kennen jullie de film Sound of Freedom? Die kennen hem wel, ja, tuurlijk. Ja. Sound of Freedom, dat is echt. Ik ben de Alejandro, zijn achternaam weet ik niet. Maar ik heb hem ontmoet in Amsterdam. Dat was tijdens Oppenheimer en Barbie was die de nummer 3 film in de wereld. Ja. Zonder enige studiohulp of wat dan ook. En het gaat over seksuele uitbuiting. Maar wat heel mooi, Jim Caviezel, die ook Jezus speelt in The Passion of Christ van Mel Gibson, die spreekt aan het einde ook. In die film. En die deed dat op een manier wat ook erg bij mij binnenkwam. Dus ik heb niet het wiel uitgevonden. Ik dacht, hey, hoe kan ik daar een eigen draai aan geven?
Ja.
En voor deel 2 eigenlijk wil ik het niet per se. Eigenlijk zou je het gewoon moeten zien. Maar voor mij kwam er heel erg de honger van, hoe kan ik nog meer hier iets aan bijdragen? Want bewustwording heb ik gedaan. Ga ik opnieuw blijven doen. Je kunt daar nooit genoeg mee bezig zijn. Ja. Hoe kun je een stapje verder? Wat mij motiveerde was om daadwerkelijk slachtoffers te bevrijden. En toen, kennen jullie Tony Robbins?
Van naam?
Tony Robbins, maakt niet uit. Is een grote inspiratie ook voor mij. Een self-help guru, als hij dat hoort, maakt hij me af. Hij is een stratege, motivator.
Ja.
En ik was bij een seminar bij hem over business en het ging over, hoe kan je teruggeven? Giving back. Amerikaanse tijd, dus het was om 4 uur in de nacht. Toen dacht ik teruggeven, wat kan ik doen? Ik ben bezig met die film. Ik weet het. Ik wil daadwerkelijk zorgen dat mensen uit seksuele uitbuiting komen. Dat ze daadwerkelijk bevrijd kunnen worden.
Mm-hmm.
En toen schreef ik op van, ik wil een samenwerking met Free a Girl. En 4 minuten daarna kwam Tony Robbins in beeld en die zei dat hij dat deed met Free a Girl.
Huh?
Dus ik dacht, dit is een sign. Je kan het zien. Ik heb Kelly Schut, de directrice van Free Girl Nederland, heb ik in de nacht gemaild en een gesprek opgezet. Dus nu gaan we een belangrijk deel van de film gaan we doneren. Van de bioscoop exploitatie gaan we doneren aan Free Girl om daadwerkelijk slachtoffers te bevrijden. En dat, ik moet er een beetje van glunderen, omdat ik denk van, oké, dat is mooi als dat extra in beweging kan zetten. In eerste instantie, ik ben gewoon een filmmaker. Dus ik ga niet pretenderen dat ik een expert ben zoals Joren, of dat ik net als Free Girl daadwerkelijk wat doe. Maar dit is wel samenwerken, krachten bundelen om echt een movement ervan te maken, waardoor het nog meer binnenkomt. En dat voelt nu op zijn plek voor deze film, maar misschien maak ik weer een andere film waar dat helemaal niet aan de orde is.
Ja.
En die vrijheid heb je ook, toch?
Ja, toch?
En
dat is wat ik nu voel.
Geweldig. Oh, te gek. En echt ook inspirerend. Want Julius en ik hebben heel veel... Nou ja, we zitten nu in het derde seizoen van deze podcast. Soms heb je mensen aan tafel die elkaar al kennen. Soms heb je mensen aan tafel die elkaar niet kennen. En dan, nou ja, wij zijn allebei... komen uit het culturele veld. Filmmaker, theatermaker. Dus wij proberen altijd zo het belang van kunst... of een voorstelling of een film... bij die misdaadbestrijder, even zo gezet, er zit altijd iemand anders, van maar hoe kun je dit gebruiken in je veld, van je werk, of bij je collega's of bij studenten. En dit is toch wel het schoolvoorbeeld van hoe die kruisbestuiving werkt en hoe je elkaar kunt versterken.
Zeker.
En hoe, hoe je los van deze samenwerking ook nog samenwerking hebt gezocht met andere organisaties. Ik vind dat super inspirerend.
Ja.
En
zo'n wisselwerking, denk ik. Gewoon, want sommigen benaderen mij ook.
Ja.
En ik weet, Jorn had me een keer ook gevraagd om te spreken bij hem op de hogeschool in Rotterdam. Zeg ik dat goed? Dat vond ik ook heel inspirerend. Ja. Dus andersom word je ook gevraagd. Krijg je ook een platform. Zeg van, oké, ik ben geen expert, maar ik kan wel wat delen. Dat bevredigt mijn ziel, om maar zo te zeggen. Ja, ook van, hey. Soms kun je als kunstenaar alleen maar afgezet worden als entertainment alleen maar. En dat is ook niks
wat
mis
ook
mee.
Mag zijn.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik vind op nummer 1 moet entertainment zijn. Maar als je dat samen kan brengen. Dus dat vond ik ook heel tof dat je me die mogelijkheid gaf.
Ja, maar ik vond het ook heel belangrijk. Vanuit de politie hebben we dus met een aantal buitenlandse universiteiten en bijvoorbeeld met de Hogeschool Rotterdam in Nederland hebben een samenwerkingsverband zijn we aangegaan. Mm-hmm. Om daar bewustwording te vergroten, maar ook onderzoek naar te stimuleren. Zodat we ook wat meer echte data hebben over wat er gebeurt en ook meer de actualiteit zoeken. Want heel vaak wat je leest en hoort over bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, dat is natuurlijk verouderde data.
Ja.
Want politiedata komt pas naar buiten op het moment dat het mag. En niet in lopende onderzoeken. En ja, soms ben je dan jaren verder. En dan alles wat je hoort of wat mensen erover schrijven. Ja, als je dat dan ziet, dan denk je van ja, dat klopt echt niet meer.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is wel wat je moet doen. En ik vond wel heel... En Hogeschool Rotterdam, die had toen op dat moment... Een blended intensive program met een internationale uitwisseling. Dus er zaten niet alleen Nederlandse studenten van verschillende onderwijsinstellingen. Omdat het gaat om een minor mensenhandel. Maar de mijner trekt dus ook studenten vanuit andere universiteiten en hogescholen aan. Dus het was echt heel divers en ook uit het buitenland. Dus het was echt een hele inspirerende middag, vond ik het uiteindelijk. En overigens pretendeer ik nooit een expert te zijn, want dat ben ik zeker niet. Maar,
je weet meer ervan dan ik, zo bedoel ik het.
Ja, oké, nou, dan is het goed. Ja, maar ik vond dat ook, en vooral vanuit de kant van de studenten, de berichten die ik terugkreeg over, ja, dat was gewoon echt een totaal andere visie. En inspirerend om het zo te horen. En ook de manier hoe die het deed. En daar zie je inderdaad die synergie die het teweeg brengt. En dan zie je dat hij echt wel een entertainer is. En dat zijn tak is. En ik denk dat juist elkaar heel goed aanvult. En juist in die vernieuwing en in dat innovatieve van de aanpak van mensenhandel, denk ik dat je die combinatie moet maken. En in dit geval is het een film. Maar dat kan net zo goed zijn met muziek. Wat een emotie teweeg brengt. Of nou, in het vorige gesprek heb ik het gehad over schilderij. Weet je wel, wat je weet te raken. Of wat de rauwheid geeft van de werkelijkheid zoals die is. En ik denk dat we dat onvoldoende benutten om die boodschap over te brengen. Al is het alleen maar om een klein zaadje te planten in iemands hoofd. En dat het dan over 2 jaar daarna opeens denken van, oh ja, dat. Dus die connectie die dan leidt tot het moment van bewustwording en eventueel uittreden of hulp zoeken of daadwerkelijk een melding maken.
Oké, nou even vrij fantaseren dan. Kijk, je film gaat bijna in première, dus je headspace is daar misschien nog helemaal niet, want dit ei gaat nog gelegd worden. Maar deze film, het wordt een waanzinnig succes. Er gaat onwijs bewustwording gecreëerd worden door allemaal nieuwe bezoekers in die bioscoop en online. Maar er mag nog een kunstwerk gemaakt worden. Een film, een theatervoorstelling, een schilderij, een boek. Waar gaat dat over? Hè? Want je zegt ook, het is zo breed en elk stukje bewustzijn is mooi meegenomen, maar in dit geval, daarna kom ik bij jou, mag jij kiezen. Er mag nog een kunstwerk gemaakt worden. Waar gaat dat over? En wat is het?
Nou, ik denk dat ik dan toch weer de confrontatie en de rauwheid kies. En wat ik vaak doe bijvoorbeeld bij burgemeesters,
ja,
is informeren niet alleen over het bestaan van mensenhandel, maar voornamelijk over de gevolgen van mensenhandel. Want we denken heel vaak, als we een slachtoffer eruit halen, dan is het klaar. Maar dat is niet zo. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij de processen voor rechters.
Mm-hmm.
Ja, dan zie je dat slachtoffers zichzelf nog steeds niet als slachtoffer zien. Of dat ze tegenstrijdige verklaringen afleggen, waardoor ze een soort van leugenachtig overkomen en dergelijke meer. Maar ik ben naast dus die dingen die je noemde, ben ik ook commissielid bij het Schade van Geweldsmisdrijven, waar we dus best wel veel ook hoorzittingen doen met slachtoffers, of waar we de dossiers zien. En dat zijn vaak slachtoffers die verder in hun leven staan, dus wat het slachtofferschap verder achter zich hebben gelaten. Maar dan hoor je dus ook over de daadwerkelijke sporen welke de uitbuiting heeft nagelaten. En dat is vele malen erger dan dat wij denken.
Oh.
Want je kan natuurlijk gewoon seks hebben met iemand en dat liefdevol doen en luisteren naar iemand als hij zegt van, oh, dit doet zeer, of oh, dat vind ik niet fijn. Of je hebt gewoon een situatie waarbij je dat gewoon niet kunt uitspreken. En dat niet bij één persoon, maar soms bij 10, 12, 15 personen per dag. 7 dagen in de week.
Mm-hmm.
Nou, dat heeft gewoon een impact op je lichaam.
Yeah.
En als dat maar lang genoeg duurt, of als jij daar fysiek gevoelig voor bent, dan kan dat ertoe leiden dat jij bijvoorbeeld, als je jong begint, geen kinderen meer kunt krijgen. Of dat je eindigt met een stoma. Of dat je zoveel psoas hebt, dat andere delen van je lichaam gaat beïnvloeden. Nou, en dat zijn vaak de dingen die we vergeten, die we over het hoofd zien als we het hebben over criminele uitbuiting. En dat zijn de fysieke, maar dan heb je ook nog de sociale, hè? De uitsluiting, het feit dat je moet zeggen dat je als prostituee of sekswerker gewerkt hebt. Nou, denk in een bepaalde culturele context, dan verlies je gewoon je familie. Nou, dan heb je het probleem dat een terugkeer naar de samenleving heel moeilijk is. Want hoe ga jij vertellen van, oh ja, ik ben drie jaar slachtoffer geweest van uitbuiting en daarvoor heb ik geen arbeidsverleden, maar ik heb wel people skills, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dus dat geeft heel veel, ja, heel veel moeilijkheden die over het hoofd gezien worden. Dus als ik iets zou mogen kiezen,
mm-hmm,
dan zou ik echt vragen dat belicht mag worden, zodat daar echt meer erkenning en herkenning, yeah, in komt. En ook meer begrip voor waarom slachtoffers dan eigenlijk nooit deze vorm van criminaliteit en slachtofferschap achter zich kunnen laten.
Ja. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk en ook iets waar, hè, er is zo, waar er echt ook weinig bewustzijn, denk ik, over is. Toch, als je denkt, bij mij stopt het in ieder geval bij, oh fijn, iemand kan weer door met zijn leven. Ja, vrij naïef natuurlijk, maar heel belangrijk. En jij, Cyril, heb jij ook zo'n, niet zo'n voorbeeld, maar een voorbeeld waarvan je denkt, oh hier.
Ik wil daar nog wel even op inhaken, wat ik heel mooi vond van Free a Girl.
Ja.
Ze hebben een programma, het heet School for Justice. Ik hoop dat ik het goed zeg.
Mm-hmm.
Maar ook deze vraag had ik van, oké, wat nou als we slachtoffers gaan bevrijden? En dan is het van,
yeah,
en terug naar de maatschappij, yeah, zoals Joran zegt. Yeah. Maar wat zij heel mooi doen en begeleiden, omdat ze met verschillende andere organisaties en autoriteiten werken, is dat ze dus die traumaverwerking heb je.
Mm-hmm.
Maar sommigen worden zelf dan advocaat of politieagent, zodat er dan meer begrip is in die sector, omdat je dat dan hebt meegemaakt. Het is een soort van positieve transformatie die je maakt, waardoor je dat effect dan hopelijk niet hebt of minder hebt.
Ja.
Weet je, dus dat is wel iets wat me raakte. Dat ik dacht van,
gebruikt om,
ja, want daar denk je soms niet. Oké, we moeten mensen bevrijden. En
ja,
dan?
Ja.
En dan?
Ja.
Je kan zo weer terug erin glijden. Of als je denkt van, ja, dit is het enige wat ik kan. Dus dat vind ik wel mooi. En om je andere vraag te beantwoorden, daar kan ik eigenlijk nog niks over zeggen.
Ik ben
daar wel.
Wel?
Ik ben daar zeker.
Maar je wil niet, we gaan geen spoiler krijgen. Hoeft ook niet.
Nee, nog niet.
Maar
show don't tell, toch?
Er is
toch
iets gaande.
Show don't tell, sowieso.
Okay.
Ja. Ja. En ik vroeg me af, wat zijn nog meer samenwerkingen die je voor deze film hebt, naast Free Your Girl? Welke samenwerking heb je nog meer?
Sowieso Mark.
Ja.
Mark Haring, Green Partners, dankzij, mm-hmm, hem zit ik hier.
Mm-hmm.
En hij heeft me in contact gebracht met Mitchell van Meldmisdaad Anoniem.
Ja.
En wat daar heel tof aan is van, wat we bespraken net al, de organisaties waar je kan melden als je slachtoffer bent, maar ook als je iets verdacht ziet.
Ja.
En dat zit ook heel organisch verweven in de film. Dat in plaats van een reclamefilm van, oh, Doe een melding. Wat misschien ook goed kan werken. Maar nu versterkt het.
Hmm.
Want in deel 1 had ik al een poster van Meld Misdaad Anoniem. Per ongeluk wist ik niet.
Ik heb hem niet gezien.
Nee, ik wist het ook niet. Shout-out naar Art daarvoor. Ja, ja. Wow. Dus, maar zij zagen als van, hey.
Zij zagen hem wel.
Ja, jullie hebben ons gerepresent. Dus ja. Het voelt als een organische samenwerking.
Ja.
Dus zo met hun werken we ook samen. Maar ook bijvoorbeeld met een andere partner, Lavish. Dat is een alcoholmerk, wat heel tof is. En dat heeft niks te maken met mensenhandel of wat dan ook. Maar wel met genot. Mm-hmm. Maar genot kun je natuurlijk ook verkeerd gebruiken. Dat laten we niet in de film zien of zo. Maar dat zijn ook andere partnerschappen. Ik probeer altijd te kijken van hoe kunnen we samenwerken om de kwaliteit te verhogen.
Ja, en wat sluit eraan?
Ja.
Direct of indirect bij...
Ik zou niet zomaar met Blokker samenwerken omdat ik 50 ruggen krijg of zo.
Mm-hmm.
Nou,
50. Nee.
Ineens die strijkijzer-scène.
Van Ashjar.
Ja, ja, ja. Oh ja, in Mokro, daar hadden jullie het over, hè?
Ja, dat hadden we de aflevering. Ik had nog wel een vraag over die... want je hebt natuurlijk die oproep gedaan en je werkt met die... of in ieder geval voor deel 1 werkt je samen met 4. Heb je het gevoel dat die film daar ook... dat het wat losgemaakt heeft of zo? Dat ze dat zij ook wat meer meldingen krijgen? Ik snap dat je daar geen onderzoek naar hebt gedaan. Maar heb je het gevoel dat zij wat meer... reuring hebben rondom dat onderwerp of zo? Kun je daar... heel moeilijk?
Nee, ik heb er wel naar gevraagd. Achteraf ook. We hebben ook een soort van gereflecteerd daarop.
Ja.
Want aan het einde zeggen we van, zit je in zo'n situatie, kun je anoniem chatten. Zij gaven aan dat ze niet een piek daarin zagen.
Ja.
Wat ik op zich best wel jammer vond. En waar ik wel, van de mensen die ik spreek, die zeggen, oh, speelt dit echt al door jou? Of, en soms, dat frustreert me dan weer, als ik dan sommige dames tegenkom die zeggen, ik vertrouw geen man meer, ik ga nooit meer daten. Dat ik denk, nee, dat is ook niet wat ik bedoel. Dat is ook niet wat ik bedoel. Maar gelukkig heb ik ook niet. Daarom vind ik het belangrijk om het maatschappelijke te benadrukken. Dat iemand denkt, loverboy zijn, dat lijkt me een tof beroep. Of wat dan ook. Dat heb ik ook niet en dat hoor je waarschijnlijk ook niet. Maar dat wil je natuurlijk ook niet. En ik geloof als dat wel gebeurt, dat er ergens toch al een kronkel zit. Zelfs als je Call of Duty gaat spelen en dan school shooter wil worden. Of jullie hadden het in de aflevering met Mokromafia daar ook over.
Dat het inspireert.
Is je probeert daar wel rekening mee te houden. Met je makerschap. Maar ik zie vooral wel ook, ik krijg ook veel berichten via social media. Van mensen die de behoefte voelen om hun verhaal met me te delen. Of gehoord willen worden. Of tot slot, wat ik ook krijg, is dat mensen aan mij vragen van, moet ik de film zien? Is die te heftig? Of, dan zeg ik van, als je twijfelt, ga niet naar de bioscoop. Kun je hem thuis op pauze zetten.
Nou,
kun je doorspoelen of wat dan ook.
Ja.
Maar ik heb van velen juist gehoord van, ik vind het juist fijn dat deze film hier is. Want nu kan ik daarnaar verwijzen in plaats van mijn privéleven. En ik word serieuzer genomen.
Mm-hmm.
En voor sommigen werkt het zelfs helend. Als van, er wordt wat mee gedaan.
Ja.
En enkele hebben ook wel gezegd van, oké, dit was wel heel heavy. Dat is de realiteit. Goed dat je het doet, maar het is heavy. Het is niet voor mij. Heb je ook. Maar oma vindt het niks.
Oh ja.
I'm being honest.
Ja.
Ja.
Ik heb ook nog gezien dat je de trailer aan je oma ging laten zien, toch?
Ja, die vond ze dan weer wel goed. Maar deel 1, zeg maar de trailer ook, zei nee, te veel gevecht, te veel. Die houdt gewoon niet van dat soort. Dus deze film is niet voor iedereen.
Nee. Nee, maar wel belangrijk. En ook te weten dat...
Scholen gebruiken het trouwens ook. Ik krijg wel eens docenten die... Bij de YouTube-serie gebeurde dat al. Dat vind ik dan ook wel heel tof. En soms probeer ik daar een bijdrage aan te leveren. Maar het lukt niet altijd fysiek. Maar dat is tof als het zeg maar door gaat leven. Ja. Dan is het meer dan een film. En dat is dan waar Joran het net over hebt. Dan creëer je ook die bewustwording op een andere manier. Dan heb je gewoon verschillende manieren. Dan is het groter dan mij of de film.
Ja, ik vind het geweldig. En we wachten op deel 2. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit fijne gesprek. Je noemde het net al, Cyril, en jij ook, Jorn. Je hebt een aantal plekken waar je naartoe kunt. Meld Misdaad Anoniem is vooral als je een verdachte situatie ziet... Toch? Dus als slachtoffer misschien iets minder. Dan kan je anoniem chatten bij Chat met 4. Maar ook als je hier in de buurt zeg ik, maar dat komt omdat wij nu in de binnenstad van Amsterdam zijn. Maar als je bij de Wallen, je hebt Leger des Heils, er zijn heel veel plekken waar je terecht kan. Politie, algemene nummer, 1 en 2 natuurlijk altijd. Maar vooral denk ik bij chat met 4. Dat is denk ik, kan je anoniem chatten. Dus weet die routes te vinden. 26 maart. Vanaf 26 maart is de film te zien in de bioscoop. Of het wel of niet voor jou is, ik zeg toch, ga gewoon kijken. Want die bewustwording is hartstikke goed. En mocht jij, luisteraar, dit een interessante aflevering vinden, like de podcast, abonneer en deel het met anderen. Tussen Kunst en Misdaad wordt aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland, gemaakt in samenwerking met Julius Ponte, Insja Klinkenberg, theatergezelschap Wat We Doen, de podcast Taylor en mijzelf, Sherilyn Adriaans. Tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.